Hallo, hallo en super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Wente en in deze podcast in de auto wil ik je meenemen in mijn reis, in mijn stappen die ik zet voor mijn gezondheid als het gaat om voeding. En als je mij op Instagram volgt, dan weet je dat ik gezondheid altijd een heel interessant onderwerp heb gevonden. Dat op heel veel manieren kan worden geïnterpreteerd. Maar dat ik ook de laatste tijd echt aan het zoeken ben. Hoe kan ik 1 wat dichter bij de natuur komen? En daarmee bedoel ik. Ik geloof niet dat het in de natuur ligt om alles bij een supermarkt te kopen. Niet te weten waar het eten vandaan komt. 2, om mijn vaardigheden wat te vergroten. Dus zelf wat meer dingen te gaan maken. En vanuit daar ook meer naar die oorsprong te gaan van het voedsel. 3, ik me best wel kan frustreren en tegelijkertijd ook interesseren in wat is nou een andere, meer natuurlijke optie als het gaat om eten, maar ook om dingen als zonnebrand, als geneesmiddelen. En op die zoektocht ben ik eigenlijk gegaan en wanneer dat is begonnen, ik weet het niet precies, maar ik dacht misschien is het wel leuk om je een beetje mee te nemen in wat ik doe en hoe ik dat doe. En wellicht inspireert het weer iemand. Want ja, ik denk dat het enkele jaren geleden is begonnen toen ik ook in mijn burn-out kwam. Nou, eigenlijk al in die coronatijd. Dat ik mijn twijfels ging trekken bij bepaalde dingen die werden gepredikt door artsen. Door mensen in het ziekenhuis. Wat dan ook, omdat het me opviel dat heel veel, dat hoorde ik in verhalen, zag ik zelf ook terug, bij heel veel ziektes en aandoeningen het stukje levensstijl, voeding, niet werd meegenomen. Ik heb zelf, nou zo ongeveer vanaf mijn 4e levensjaar, heel erg veel buikpijn gehad. En na wat onderzoeken, nadat de heftige dingen rondom de darmen werden uitgesloten, glutenallergie werd uitgesloten, andere allergieën werden uitgesloten, kreeg ik eigenlijk vrij snel de stempel PDS, oftewel prikkelbaar darmsyndroom. En ik leerde later, ik kreeg toen een hele lijst met eten, variërend van soorten fruit, soorten groenten, maar ook brood, eieren, melk, alles stond op die lijst. Die lijst kreeg ik mee naar huis, met dat ik misschien die dingen wel kon gaan uitproberen en kon gaan vermijden om dan te kijken of de buikpijn niet zou veranderen. Nou, er volgden jaren met glutenvrije producten, glutenvrij eten, al die dingen ontwijken, wat naar mijn idee geen goed voedingspatroon is, want dan mag je dus echt bijna niks meer eten. En vervolgens kwam ik dus op dat soort pad van, oké, ik ga eens onderzoeken wat er dan allemaal in dat voedsel zit. En in eerste instantie dacht ik gewoon, oh, glutenvrij, super fijn. Daarna ging ik ook meer kijken, oké, maar wat zit er dan in dat glutenvrije eten? Of wat zit daar dan in? Of wat zit er dan in kaas die geen echte kaas is? Ja, en enkele jaren geleden zag ik ook zo wat documentaires. Toen heb ik besloten om vegetarisch te gaan eten. Toen was dat niet zo omdat ik dat per se zielig vond. Nu heb ik dat wel echt, dat ik het echt zielig vind. En is het vooral vanuit ethische overwegingen. Op dit moment heb ik alleen wel mijn vraagtekens bij of het qua gezondheid altijd echt beter is. Ik weet het niet. Ik denk namelijk dat ook in vleesvervangers, en het zal niet allemaal zijn, maar ook in veel vleesvervangers, dat daar ook allerlei dingen in zitten die eigenlijk niet per se het beste voor me zijn. Maar het voelt ook voor mij nog niet goed om vlees te gaan eten. Dus daarin weet ik nog niet. En dat wil ik ook echt zeggen. Maar als je dit aan het luisteren bent, doe vooral wat goed voelt voor jou. Ik heb ook zoveel uitgeprobeerd. Ik heb een fit girl tijd gehad met heel veel groente eten. En vooral vlees of gewoon puur, ja, weet je, kipfilet of een pakje rookvlees of wat dan ook. Ik heb tijden gehad met glutenvrij eten. Ik heb een tijd gehad dat ik dacht, oh ja, ik wil helemaal vegetarisch eten. Heel streng en dat ik mezelf dat oplegde. Daarna ging ik vegetarisch eten weer vanzelf. Toen dacht ik, misschien is vegan eten het ook. Maar ik merkte dat ik helemaal niet lekker ging op dat soort kaas. En was een tijd dat ik helemaal beug was. Omdat ik het in die fit girl tijd, zo noem ik het maar even, zoveel eieren had gegeten dat ik het gewoon niet meer lekker vond. En nu op dit moment eet ik zo goed als volledig vegetarisch. Ik eet geen vegan, ik eet wel kaas. Ik eet ook boter, ik eet ook eieren. En bijna elke dag eet ik zelfs eieren. En ik merk eigenlijk, dat is iets wat ik de laatste jaren een beetje doe. En dat daarna mijn energielevel weer wat beter was. Dus dat op een bepaalde manier dierlijk, nou, of het dierlijk eiwit is. Ja, wel met eieren natuurlijk. Maar dat het me toch ook een stukje goed doet. En waarom ik nou eigenlijk deze podcast opneem, is omdat ik, nou ja, één eigenlijk. Kevin en ik, mijn vriend, wij zitten momenteel op de camping. Een half uurtje van ons huis vandaan, maar super relaxed, 2 weekjes. En toen we daar 2 dagen geleden op weg daar naartoe waren, hadden we eigenlijk nog eieren nodig. En de supermarkt is echt 5 minuten van de camping vandaan, wat ideaal is. Maar ik had ook gezien dat in de straat van de supermarkt, dat daar mensen eieren verkochten van eigen kippen. Een doosje was €2,50. Dus ik zei, oh, stop anders maar eventjes hier. En dan pak ik gelijk even zo'n doosje eieren. En nou, dat hebben we gedaan. Dan konden we daarna meteen lekker eten. En ik weet dat eieren op dit moment helemaal negatief in het nieuws komen. Dat wordt aangezet om geen eieren van de boer te kopen. En simpelweg gezegd vind ik het een beetje één hypocriet. Omdat PFAS of PFAS, geen idee hoe je het uitspreekt, zitten allerlei dingen in kraanwater, in pannen en in plastic, nog zoveel meer. Maar nu, omdat het in eieren zou zitten van boeren, kunnen we het niet meer eten. Iedereen, doe ermee wat je zelf wil, maar ons sterkt het alleen maar om eieren te halen bij een boer of bij mijn schoonouders. Want het afgelopen jaar, de afgelopen 2 jaar, mijn schoonouders hebben kippen, hebben we het grootste gedeelte van onze eieren, ik denk 80%, hebben we eieren gekregen van mijn schoonouders. En ik heb ook al een keer gezegd tegen Kevin van, misschien moeten we een keer een kip voor ze kopen met alle eieren die we eten. Maar voor hun is dit gewoon prima zo. En hebben we het meeste eieren dus van hen gehad. Alleen soms als of in de winter de kippen wat minder eieren legden. Of als wij in 1 keer eieren nodig hadden, dan haalden we bij de supermarkt een keer een doosje. We hebben nu eigenlijk tegen elkaar gezegd van, nou, wat ons betreft halen we gewoon bij mijn schoonouders of bij de boer. Dus als je dan zulke alternatieven ziet dat iemand zo aan straat dat verkoopt, dan vind ik dat heerlijk. En ook dat is weer een hele mooie, nou ja, dat is heel mooi. En ook hoe je ziet dat al sinds 2 jaar geleden had ik gedacht, ja, bij de boer, ik weet allemaal niet. En nu ik me meer aan het verdiepen ben in voeding, waar het vandaan komt, waar dingen uit bestaan, vind ik het juist een heel fijn idee. Dus dat is 1 ding wat ik je sowieso wil meegeven. Als je ooit je hierin gaat verdiepen en door de bomen het bos niet ziet, ga dan gewoon eens kijken, wat is 1 ding wat ik nou kan doen? Of verzamel informatie en leg het daarna weer opzij. Want als het de bedoeling is voor jou, dan komt het daarna wel weer terug. Want dat is ook bij mij geweest. En soms dat nog op dit gebied, en zeker op het gebied van voeding, kan zo'n overkill zijn. Waardoor je het soms ook weer uit de weg gaat. Maar gewoon die informatie tot je nemen en daarna later weer bepaalde keuzes maken, kan altijd. Maar wij waren dus heel blij dat we zo die eitjes konden pakken. En dat is voor ons een van de eerste heel laagdrempelige swaps eigenlijk geweest van de supermarkt. En ik zeg niet dat de supermarkt slechter is dan de boer of de boer beter is dan de supermarkt. Maar voor ons voelt het beter. Dus doe je eigen onderzoek. Ga voelen wat voor jullie goed is. En ik had net een gesprek met onze buurman op de camping. En ik denk, ja, dit is eigenlijk wel heel leuk om een podcast over op te nemen. Want gisteren kwam ik thuis op de camping en raakte ik in gesprek met de buurman. En onze buurman was een man die alleen was op zijn lichtfiets uit Canada. Die is in Europa rond aan het fietsen. En een hele spraakkragen ook heel eenzaam, denk ik. Dus eigenlijk ook heel zielig. Heel sneu, vind ik. Man. Dus zowel gisteravond als vanochtend had ik wat gesprekken met hem. En gisteren kreeg ik ook nog speldjes van hem die hij aan mij gaf. Uit Canada voor de kinderen uit mijn klas. Nou, hartstikke schattig natuurlijk. Maar vanochtend raakte ik in gesprek met hem. En ik weet eigenlijk niet hoe we erover kwamen. Maar gisteren vertelde hij al dat in Canada, waar hij woont, zeg maar, dat daar in de winter echt wel flinke sneeuwval kan zijn. En dat het daar soms wel eens min 45 is. En nou, we raakten in gesprek over wol. En ik zei, oh, dat is wel toevallig. Want vorige week heb ik toevallig gekeken voor een dikvest op de camping. En ja, was ik aan het onderzoeken. Oké, schapenwol, alpaca-wol, wat is nou het verschil? Nu kwam ik erachter dat schapenwol is echt wat dikker. Dus ook heel warm. Maar alpaca-wol is wat dunner qua stof. Maar is rekzamer en ze zeggen nog warmer. En daar betaal je ook wel voor. En ook dat, als je mij dit 2 jaar geleden had verteld, had ik je gezegd, oh, wat is dit voor schapenwollen sokken gedoe. Dit is niks voor mij. En nu denk ik, bent. Maar hoe ver sta je van de natuur af? Dat je een natuurproduct ziet als iets raars. Iets wat natuurlijk is ontstaan, dat kun je gebruiken. Dat je dat ziet als iets raars. Maar goed, dat is hoe de maatschappij in elkaar steekt. En hoe we worden geprogrammeerd, gevoed. En nu was ik daar dus aan het kijken. En dan betaal je een ander bedrag natuurlijk. En voor ons is het zo normaal geworden voor een paar tientjes iets te kunnen kopen. Dat dat soms ook een andere mindset vergt. Maar hij had dus ook iets van alpaca wol. Dus daar vertelde hij me over. En vanochtend raakte ik met hem in gesprek. En in gesprek vertelde hij dat hij eigenlijk in een soort tiny house woonde. En dat hij in een soort wooden cabin, dus in een houten huisje woont. Waar hij zelf bomen op omhakt, die in stukken zaagt om daar zijn eigen hout van te verkrijgen, wat hij weer gebruikt voor zijn open haard. Dat hij naar de molen gaat om vers meel te maken, te halen, om vers sourdough, zuurdezenbrood te maken. Sorry, de Engelse en Nederlandse woorden lopen soms door elkaar. Dat hij een vriend heeft ergens die vers zout uit de zee haalt, dat droogt en naar hem toestuurt. Dat hij een lokaal iemand heeft die uit een ander land weer olijfolie importeert. En toen dacht ik, and I love this. Dat hij, als iets kapot is, dat hij het repareert. En dat hij heel erg handig is. Dat hij water gebruikt uit het leek, uit het meer. Dat hij zelf zijn stroom opwekt. En daardoor van niemand afhankelijk is. En als het water te hoog staat, dat ze zelf dammen bouwen zodat het niet gaat overstromen. En ik hou ervan, van dat zelfvoorzienend leven. En ik zeg niet dat ik in een houten huisje in een bos wil wonen. Maar ik hou wel van die zelfstandigheid. Dat je alle tools in handen hebt. En dat je gewoon van niks of niemand afhankelijk bent. En ik vind dat heel interessant om te horen. Plus ik vind het heel mooi dat je dan heel dicht bij de natuur staat. En ik denk dat wij als maatschappij, als Nederland, of ik schaal misschien iedereen onder een, laat het dan bij mij houden, dat ik heel erg ver van de natuur afsta en dat ik nu pas aan het leren ben waar bepaalde dingen vandaan komen. En ik ben daarin altijd heel erg, en dat is ook eigenlijk waar ik deze podcast, waar ik wat over wilde vertellen. Ik ben altijd dan heel erg van het zwart of wit. Ik kan dan gerust zien, oh, dit en dit is niet goed. Al die producten pakken, niet goed is maar is mijn bewoning, hè. Maar dan al die producten pakken, in de prullenbak gooien en het nieuwe kopen. Nu is mijn vriend Kevin veel meer van, als je nou eens één ding tegelijk doet. Maar ik hou dat niet van. Ik hou van efficiënt en ja, dat. Ik wil dan gewoon meteen iets anders. Maar de afgelopen tijd heb ik het volgende geprobeerd. En eigenlijk werkt dit veel beter. Is het natuurlijk ook 10 keer duurzamer. En dat is als volgt. Dat elke keer als het product op is. Of bijna op is. Ga ik op zoek naar een recept. En dat doe ik dan ook steeds in stapjes. Bijvoorbeeld. Ik wilde brood leren maken. Wat ik heb gedaan. Kevin wilde graag een broodbakmachine. Dus ik heb Kevin een broodbakmachine gegeven. Wat we als eerste hebben gedaan is gewoon een standaard broodmix gekocht waar je alleen water bij hoeft toe te voegen. En zo hebben wij voor de eerste keer brood gemaakt. De tweede keer hebben we een verse broodmix gehaald. Dus die hadden we bij een molen gehaald. En daar hebben we water bij toegevoegd en zo hebben we het gemaakt. De derde keer heb ik allemaal losse ingrediënten gepakt en heb ik het brood opnieuw gebakken in de broodbakmachine. De vierde keer heb ik allemaal losse ingrediënten gepakt en heb ik brood gebakken in een oven, in een pan. Ik wist niet eens dat het kon, maar ook dat. En nu, de volgende stap is dat ik het nog een aantal keer ga verfijnen, verschillende recepten ga proberen. Maar ik heb nu dus al allerlei verschillende manieren gevonden om op een simpele manier brood te bakken. Wat wil ik? Ik wil ook zuurdesembrood bakken. Gewoon het feit dat je dat kan, dat dat een skill is die jij in huis hebt, vind ik zo'n chill, lekker idee. Dus een van de volgende dingen komende maand is misschien ergens of een workshop volgen of het gewoon eens te gaan proberen. Dan iets anders. Boter. Ik zag een filmpje dat je van slagroom, houdbare of verse slagroom, kun je, als je dat even laat kloppen, boter maken. En ik was mindblown. En ik van slagroom? Oh, roomboter, slagroom. Oh, kan dat? En dus ging ik het proberen. Eerst met houdbare slagroom. Daarna met verse slagroom. En inderdaad, als je het even laat kloppen met een mixer, scheidt zich een vast gedeelte, wat de boter gaat worden, en een soort melkgedeelte, wat karnemelk wordt. Dat schijn je heel goed te kunnen gebruiken. Voor pannenkoeken heb ik niet geprobeerd. En inderdaad, in ongeveer 2 minuten tijd had ik mijn eigen boter voor nog geen, wat kost een pakje houdbare slagroom? 99 cent. Ik deed er wat zeezout bij en ik had zo mijn eigen verse boter. Mijn hoofd was pieuw. Vervolgens kocht ik vorige week ook nog verse boter. Gemaakt van rauwe melk bij de boer. Om ook het verschil in smaak te gaan proeven. En ook daarin ben ik dus zoekende. Hoe kan ik enerzijds zeg maar meer dichter bij de natuur zijn. En hoe kan ik anderzijds mijn eigen skills vergroten om dingen te maken. En dan ook te kijken wat vind ik nou een fijnere oorsprong. En wat vind ik een fijnere smaak. En zodoende, zodat ik dat kan gaan vergelijken. En wat dan weer een volgende stap is, is zelf boter maken van melk van de boer. En zo zie je dat het dan steeds een stapje ingewikkelder, noem ik het tussen haakjes, wordt. Zodat ik dat zelf kan ervaren. Wat ik nog meer heb gedaan, is bij kaas, dat ik kaas, nou ja, in eerste instantie gewoon altijd via de supermarkt kocht. Nu ben ik het aan het proberen hoe de kaas smaakt op de markt. Hoe de kaas smaakt bij de boer. En als ik het zou willen, zijn er bepaalde soorten kaas die je ook relatief makkelijk thuis kan maken. Dus die staat ook nog op mijn lijstje. En in eerste instantie zou ik het liefst altijd meteen de yoghurt willen maken van melk van de boer. Maar uiteindelijk merkte ik dat dat zo'n gat was, als ik moest overbruggen, als je al nooit bij een boer of een boerderijwinkel komt. Dat helemaal niet rendabel was. En door het op deze manier te doen, merk ik dat het werkt. Dan afgelopen week, we zijn dus in de caravan. Wij bakken vaak of in boter, maar veel vaker eigenlijk in olijfolie. En we hadden geen olijfolie meer. Dus besloot ik naar de winkel te gaan. En ging ik ook daarvan kijken, oké, welke keuze kan ik hierin nou maken? Wat we thuis hadden is al olijfolie in een donkere fles. Ik wist dat dat in ieder geval al goed was. En ook extra vierge of extra vierge. Geen idee hoe je het uitspreekt. Dus als je me nu uitlacht, ja, so be it. Alleen verder, ik had niet gekeken naar biologisch koud geperst. Wat waar je dan ook allemaal aan op kunt letten. En nu deze keer dacht ik, weet je, ik heb nou de tijd. Laat ik het even goed gaan kijken. Ik wil iets wat biologisch is, wat koud geperst is. En ik wil iets wat niet geraffineerd is. Een geraffineerde olie is olie waar een andere olie aan zijn toegevoegd. En ik wil dat het afkomstig is uit één specifiek land. Want dan weet ik dat het van van één plek afkomt. En niet dat er allerlei verschillende olie bij elkaar zijn gegooid. En dus kocht ik dat. Wat ook een andere geldinvestering is. Het is niet de goedkoopste variant. Maar ik probeer ook elke keer dan te bedenken. Ik maak deze bewuste keuze. Ik wil dit zelf. En uiteindelijk is het ook goed voor me. Ik heb daarna wel even Kevin, mijn vriend, geïnstrueerd. Dat het geen olie is die je even zo helemaal overal overheen gooit. En binnen no time op is. Als je dit herkent bij jezelf, bij iemand anders. Dat is soms ook gedrag wat je moet aanpassen. En ik merk nu dus, door die kleine dingen te doen. Dat ik er heel erg plezier in krijg. Ik merk dat ik heel erg veel, dat ik door hiermee bezig te zijn, veel meer de mindset heb dat ik ga nadenken over wat ik weggooi. Over restjes die ik voorheen zou weggooien, dat ik die nu al ga hergebruiken. Dat mijn mind letterlijk daar anders over gaat denken. And I love that. Want als ik dan zo'n verhaal als vanochtend hoor over het bouwen van eigen dammen, het maken van al die eigen dingen, het zelfvoorzienend leven, denk ik van, oh, wat staan wij, wat sta ik daar dan ver vanaf? En ik zou zo graag daar wat dichterbij staan. En ik heb dat zelf in de hand, dus daarom doe ik er ook dingen aan. En tegelijkertijd zie ik ook de maatschappij, de marketing, het beeld, het fantastische beeld dat ons wordt aangepraat, wat veel meer voor de buitenwereld is, maar wat ook heel erg draait om hard werken, aanzien, de buitenwereld. En het is heel makkelijk om daarin meegetrokken te worden. En ook ik ervaar dat nog. Het ene moment denk ik, oh, we gaan daar een huis kopen. En we hebben alles en hebben alle ruimte die we willen. En een veel groter huis. En het andere moment denk ik, wil ik wel een veel groter huis? Wil ik wel een huis wat nog 10 keer meer werk kost om te poetsen? Ik hou helemaal niet van poetsen. Wil ik dat allemaal wel? Of wil ik gewoon meer ruimte, een schuur, iets meer huis? Maar hoef ik niet dat hele grote huis? Want waarvoor wil ik dat hele grote huis? En ik denk dat als je dit luistert, dat het echt ook wel herkenbare stukken zijn. In ieder geval als je ook in Nederland woont. En ik geloof ook dat het naast elkaar bestaat. Dat het niet zo is dat ik, omdat ik dit nou interessant vind, dat ik nooit meer iets bij de supermarkt koop. Of dat ik een of ander perfect mens ben die het altijd goed wil doen. Absoluut niet. Alleen ik geloof wel dat grote organisaties niet altijd het beste of niet het beste met ons voor hebben. En ik wil nooit mezelf daar helemaal afhankelijk van opstellen van een ander. Om te bepalen over mijn gezondheid. Want het is heel fijn, maar ook naïef in mijn ogen. Om compleet je vertrouwen in een vreemde te leggen als het gaat om jouw gezondheid. En door het klein te maken en stap voor stap zo kleine dingen te gaan aanpassen, zul je ook misschien merken, zowel op het gebied van voeding, maar ook als het gaat om medicijnen of supplementen, dat je zelf heel veel dingen kunt veranderen en niet afhankelijk hoeft te zijn. Dat je een keuze hebt en dat je invloed hebt op jouw gezondheid. En ik zie dat persoonlijk als een iets heel fijns. En misschien was dit een podcast die van hot naar her ging en heel de tijd heen en weer. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat dit in ieder geval was wat ik eventjes wilde delen. Ik hoop dat je hebt meegenomen om één ten alle tijden je gevoel te volgen. Te doen wat goed voelt voor jou. Je hoeft niet te kiezen. Je kan altijd en doen. Er is niet één weg die het pad is. En twee, dat het goed is om het in stapjes te doen. Maak het kleiner voor jezelf, zodat het ook behapbaar wordt en zodat je ook daadwerkelijk er iets mee gaat doen. En drie, ik denk dat het niet verkeerd is als we allemaal eens wat meer stil zouden staan bij waar ons eten vandaan komt en hoe het allemaal, ja, is gedaan, is gemaakt. En ja, hoe we elkaar zo ook eens wat meer zouden kunnen steunen, zeg maar. En dat als je een keer wat meer investeert in iets, maar als je dan beseft wat het op lange termijn gaat opleveren, wat is gezondheid dan waard? En we hebben nooit een garantie voor een goede gezondheid, maar ja, die eigen invloed. hebben en pakken vind ik in ieder geval een hele fijne. Nou, laat het me even weten als je dit interessant vond. Want dit is echt iets totaal anders dan waar ik normale podcasts over opnam. Maar ik vind het wel heel leuk om hierover te vertellen. Laat het me dan ook weten als je het interessant vindt. Wat je graag meer zou willen weten hierover. Over specifieke voeding. Over dingen die ik heb gedaan. Medicijnen, supplementen, wat dan ook. Groente, fruit, wat dan ook. Ik heb niet de wijsheid, maar kan in ieder geval delen wat mijn verhaal is. En als laatste bedacht ik nog, die ben ik helemaal vergeten te benoemen, maar pindakaas was voor mij ook zo'n pieuw momentje. Want wist je dat pindakaas niet meer is dan pinda's in een keukenmachine? En als dat lang genoeg draait, en dat is echt niet lang, kan ook in een staafmixer, heb ik het vorige week ingeprobeerd, dan heb je pindakaas. Meer dan dat is het niet. Mensen, koop een zakje pinda's voor 80 cent en maak zelf je eigen pindakaas. Oké, als je het tenminste leuk vindt. Oké, ik vond het super leuk dat je hier hebt geluisterd en tot de volgende keer. Doei!